Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal, dat volgende week zondag gevierd zal worden. Vanavond zal dominee Bos uit Werkendam voorgaan. Morgenavond is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Op deze avond zal de heer W. Buutgen spreken over beeldcultuur tegenover leescultuur. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. De aanvang is om 19:30. De kerkraad roept u van harte op om deze avond aanwezig te zijn. Komende donderdag vergadert de kerkraad. Komende zaterdag, 24 maart, is er de klassikale zendingsmiddag te Rotterdam. Begint om 1:00 'smiddags. En het wordt gehouden in scholengemeenschap De Zwaaf aan de Carnisse Singel 20. De biddagcollecte heeft inclusief de nagekomen giften 15.700 euro opgebracht. Na dank aan de heren zegt de kerkraad u hiervoor hartelijk dank. In verband met de verkiezing van een diaken deelt de kerkraad u het volgende mee. Diaken A.J. van der Hel is aftredend. In tegenstelling tot de eerdere mededeling is broeder van der Hel niet herkiesbaar. Voor de komende vacature is het volgende tweetal opgesteld. Broeder Leen Albrechts van de Rembrandtlaan en broeder Gerben But uit de Singelkade. De verkiezing zal plaatsvinden op de ledenvergadering van 28 maart. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 77. En wij zingen de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, 7 en 8. Laten wij eerst luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 80, Psalm 119, vers 80. I see, o Heere, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Psalm 119, vers 80, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen het woord van de Heere lezen uit het Bijbelboek Hebreeën, Hebreeën 13. Wij lezen de versen 1 tot en met 11. Schriftlezing is Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 11. Daar lezen wij het woord van de Heere. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal, dat wordt gevormd door de versen 9 en 10. Hebreeën 13, versen 9 en 10, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Tot zover. In verband met ons gebed, gemeente, willen wij voorbeden doen voor zuster Janssen Nelis. Zij is in kritieke toestand. Haar krachten vloeien weg en ze is eigenlijk stervende. We willen haar de Heere gedenken. We willen ook denken aan broeder Zoetewij, die komende woensdag geopereerd moet worden in de Medinova kliniek in Rotterdam. Hij moet een heupoperatie ondergaan. We willen de Heere danken dat broeder Driessen nu weer thuis mag komen, thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We willen ook opdragen onze broeder Alder Liesten, die nog steeds verblijft in het ziekenhuis, nu niet meer op de IC-afdeling, maar op zaal. We zullen de Heere bidden en danken. Groot en machtige Heere, hoe heerlijk is uw naam. En we zien dat overal om ons heen. Maar we belijden u dat we dat zo weinig beseffen. U werpt uw ijs als stukken heen. U spreekt in het macht van de natuur. U bent de God die ijs en sneeuw geeft wanneer het u behaagt. En u doet geen kwaad. U onderhoudt deze aarde en u doet goed. Want u bent goed en goeddoende. En dat zien wij toch ook vanmorgen. Dat wij naar uw huis mogen opkomen. Dat wij onder de verkondiging van uw evangelie mogen zijn. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u ons de gelegenheid geeft om uw woord te beluisteren. Heer, u bent een God die barmhartig bent. U bent zorgzaam. U hebt tegen uw volk Israël gezegd dat u de zorgende God bent, die hen gezorgd en gedragen heeft al de dagen door een huilende woestijn heen. En u hebt hen gezegd dat u geen land van buitenste duisternis bent en dat u geen woestijn bent voor hen die u kennen, maar u bent een God die goedertieren bent, een God die geeft. Ja, Heere, en dat is alles tot een hoogtepunt gekomen in uw gevende liefde toen u uw zoon gaf aan deze wereld. En Heere, zo laat dat wonder toch steeds dieper en groter voor ons mogen worden. En laat uw goedheid op ons mogen wegen, dat we daardoor verbroken en versmolten worden. Dat we door de goedertierenheid des Heren tot bekering gebracht worden. Heere, open onze ogen voor dat onuitsprekelijk offer van de Heere Jezus op Golgotha. En schenk ons wijsheid en inzicht in de schriften, opdat we daarin uw voetstappen mogen zien en dat we u mogen vinden, Heere Jezus, door heel het woord heen, door zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En zo, Heere, bidden wij u of u ons ook wilt leiden als we dit gedeelte uit de Hebreeënbrief willen overdenken vanmorgen. Het is niet altijd zo duidelijk voor ons op eerste gezicht. En als we naar luisteren, wilt u geven dat het alles duidelijk mag worden. En dat wij geestelijke lessen en geestelijk onderwijs hieruit mogen ontvangen. Maar vooral dat het ons mag leiden naar die heerlijke Heere Jezus Christus. Dat wij behoefte aan u hebben. Dat wij niet zonder u kunnen. Dat wij verlangen naar u. Heere, wil in onze harten opwekken een honger en dorst naar uw gerechtigheid. Ja, dat is naar u zelf, Heere Jezus. Wilt u met uw Heilige Geest zo onder ons werken, dat uw persoon zo zegenrijk voor ons mag zijn. Dat wij naar u mogen verlangen, dat er een liefde tot u mag zijn. En dat we de zonde verlaten, dat we ook de, wat wij noemen, de kleine dingen van het leven, dat we daarin ook oplettend zijn wat uw wil is, opdat die kleine zonden toch niet zouden binnendringen in het leven en verwoesting aanbrengen. Heere, zo bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Dat bidden wij u. In deze eredienst schenk uw dienaar wat hij nodig heeft. En wil, o Heilige Geest, ons leiden, dat we met aandacht en met ontzag mogen luisteren naar uw woord. En ook als we thuis meeluisteren, dat ook daar uw genade en nabijheid ervaren mag worden. Maar Heere, wij bidden u, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest ook daarin, dat de Heere Jezus onze toevlucht mag zijn en dat er bekering mag plaatsvinden. Dat geestelijk leven verdiept mag worden. Wij geloven dat u in het midden van de gemeente werkt en gewerkt hebt. En wij bidden u, Heere, wilt u nog blijven werken? En wilt u nog hen de ogen openen die nog blind zijn voor de schoonheid van de Heere Jezus, die daar geen echt verlangen naar hebben. Heere, wilt u bekering geven? Wilt u ons een zicht geven op wie wij zijn door onze zonde voor u? En laat er toch een uitgaan mogen zijn tot u, tot de troon der genade. Want u bent toch dezelfde nu als u was op de Pinksterdag. Als u was door heel de kerkgeschiedenis heen, want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Heere, laten we u daarom aankleven. En wilt u zo ook een gepaste voorbereiding geven op het heilig avondmaal, dat als u het ons geeft volgende week zondag hier bediend mag worden. Heere, wilt u uw volk en kinderen beproeven en leiden en geven dat het voor hen een noodzaak wordt, al is het van hun kant onmogelijk, dat het toch mogelijk wordt door u om aan de bediening te komen, om daar dat heilige brood en de heilige drank tot ons te nemen. Heere, wilt u zelf dan in ons midden zijn, dat er waarachtig gemeenschap met uw ware lichaam en bloed mag zijn door de werking van uw heilige geest. Heere God, wilt u in uw genade werken in harten waar er bestrijdingen zijn, aanvechtingen. De vorst der duisternis houdt niet op met zijn bestrijdingen uit te gieten, maar wilt u een schild zijn voor uw volk en kinderen. In het bijzonder bidden wij u voor hen die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen vinden. Wilt u met uw licht in hun harten schijnen en laat het, Heere, voor hen duidelijk mogen worden wie u bent, ook voor hen en wie zij zijn voor u. Heere, wil werken onder jongeren en onder ouderen en wilt u geven dat kinderen ook mogen luisteren en dat ze ook door uw woord aangeraakt mogen worden. We willen u bidden voor de zieken. En dan bidden wij in het bijzonder ook voor zuster Jansen Nelis, die toch plotseling vrijdagavond onwel werd en op bed kwam te liggen. En dat er nu bijna geen respons meer is, dat haar lichaam het begint op te geven. Wij dragen deze oude moeder en groot- en overgrootmoeder aan u op. En wij bidden u of u haar wilt leiden door het dal van de schaduw des doods. Wilt u haar vasthouden en waar wij niet kunnen treden, wilt u daar zijn. En laat uw licht haar mogen beschijnen. Wilt u haar gereed maken om de eeuwigheid in te gaan. Heere, gedenk al haar geliefden, haar kinderen klein en ook achterkleinkinderen. En wilt u nog uw naam verheerlijken door dit alles heen. We willen u opdragen onze broeder Alderliesten. Heere, dank u dat er wat vooruitgang mag zijn, dat hij nu op een andere afdeling in het ziekenhuis mag liggen. Maar u weet toch de moeite die deze broeder heeft en dat al zoveel jaren. Heere, wilt u hem ten schild zijn? Wilt u zijn borg wezen? En wilt u hem een schuilplaats zijn? Laat hij uw liefde mogen ervaren, ook in deze omstandigheden. En wilt u dat geven dat zijn vrouw daar ook in mag delen? Dat ze samen zich mogen vergenoegen in de goedertierenheid Gods. Bewaar hem voor lijden en kon het zijn wil hem weer spoedig naar huis doen terugkeren. Heere, wij willen u ook opdragen onze broeder Zoetewij, wanneer hij komende woensdag geopereerd moet worden. Wij zijn in alles van uw leiding en zorg en zegen afhankelijk. Laat hij zo ook in afhankelijkheid met u daar naar het ziekenhuis gaan. En wilt u de hand van de chirurg leiden? En wilt u geven dat alles heel goed mag gaan? Ondersteun onze broeder. Wil hem verlossen van de pijn die hij al jaren heeft. En geef, Heere, dat de operatie mag slagen. En dat boven alles uw naam hierdoor geëerd mag worden. We willen u ook dank zeggen dat broeder Driessen na 3 weken in het ziekenhuis geweest te zijn weer thuis mag zijn. Wat een vreugde en een rust is dit voor hem en zijn vrouw en hun kinderen. We dragen ook deze oude broeder en zuster u op. En Heere, wilt u hun krachten nog vernieuwen en laten ze mogen ervaren dat ook op hun leeftijd, dat u met het licht van uw genade op hen schijnt. En dat ze vrede met u mogen ervaren. Schenk hen het uitzicht, Heere, naar de rust die nog overblijft voor het volk van God. Wil hen nabij zijn, naar lichaam en ziel. Heer, er zijn ook anderen, wiens namen niet genoemd zijn. Er worden ook nog ziekenhuisopnamen moeten nog volgen. Er moeten nog uitslagen komen van onderzoeken. Heere, wilt u in alles toch een toevlucht zijn? Ja, want de naam des Heeren is toch een sterke toren. O, laten we toch daarheen vluchten en in een hoog vertrek gesteld worden. Wil zo hen in moeite zegenen en nabij zijn. Heere, hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil Gods gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En zullen wij dan zingen Psalm 26, de versen 2 en 3. Psalm 26, 2 en 3. geliefde gemeente, wij belijden dat heel het woord van God geïnspireerd is en ingegeven is door Gods Heilige Geest. En daarom is heel het woord van God belangrijk. Het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament. Daarin zien wij beiden de verkondiging van de Heere Jezus Christus. En wij kunnen het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder dat wij zicht hebben op het Oude Testament. En zo wordt het Oude Testament verklaard door het Nieuwe Testament. En het is beiden weergegeven en ons geopenbaard om daaruit te leren wie de Heere Jezus Christus is. En nu zijn er altijd mensen geweest die een scheiding aangebracht hebben tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Er zijn mensen die het Nieuwe Testament veel belangrijker vinden. En daar leggen ze alle nadruk op. U vindt dat in sommige evangelische kringen, waar er een scheiding aangebracht wordt tussen Nieuw en Oude Testament. En eigenlijk gaat het alleen maar om het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is achterhaald. Zo zijn er ook bepaalde theologen die dat menen te moeten verkondigen. Maar daarnaast zijn er ook mensen die eigenlijk zeer oud-testamentisch gericht zijn. Die houden nog vast aan allerlei uiterlijke ceremonieën. Die leggen nadruk op kaarsen en op klokken en bellen en bepaalde kleding en rituelen en wierook en allerlei ceremonieën. Die leggen nadruk op de sacramenten. En die hebben nog verschillende sacramenten erbij ingesteld. Die leggen alle nadruk op uiterlijk vertoon. En daarmee zijn ze in feite oud-testamentisch bezig. Maar wij mogen weten dat heel het woord van God geldig en waar is. Dat het Nieuwe Testament en het Oude Testament bij elkaar hoorden. En zo hebben Luther en Calvijn zo het Oude en Nieuwe Testament genoemd de twee lippen waardoor God spreekt. De twee lippen van de heilige mond des Heren waarin hij ons het leven geopenbaard heeft. En zo is heel de schrift van God ingegeven. En heel de schrift is nuttig tot onderwijs, tot lering, tot vermaning. En nu hebben wij juist gelezen, gedeeld uit de brief aan de Hebreeën. En de brief aan de Hebreeën kunt u niet begrijpen, tenzij u zicht hebt op het Oude Testament. In deze brief hebben we een voorbeeld hoe het Oude Testament verklaard wordt in het Nieuwe. En hoe het Nieuwe licht werpt op het Oude Testament. En door heel de brief heen kunt u deze verwijzingen vinden. En ook in dit laatste hoofdstuk zien wij dezezelfde zaken. En dat zien we ook in de woorden van onze tekst. Hier in de versen 9 en 10 wordt ook een vergelijking getrokken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En het wijst die Hebreeën op het Nieuw-Testamentische altaar. Ze moeten nu afstand doen van het Oud-Testamentische altaar. Dat had waarde in de zin dat het ons Christus verkondigt. En zo moeten we dat Oude ook lezen en in waarde houden. Het verkondigt ons Christus, maar we moeten niet meer gericht zijn op die oud-testamentische rituelen. En zo zien we eigenlijk twee gedachten in deze beide versen. In vers 9 zien we de eerste gedachte, een waarschuwing voor een weg die doodloopt. Een waarschuwing voor een weg die doodloopt. En dat wil zeggen dan de oud-testamentische rituelen, om daar alle aandacht op te leggen. Zo'n weg loopt dood. En dan in vers 10 zien we een aanbeveling voor een weg die tot het leven leidt. En dat wijst ons dan op het Nieuwtestamentische altaar, op de Heere Jezus Christus. En dat Gods kinderen gemeenschap mogen hebben door het eten van de Heere Jezus Christus. En dat brengt ons dan gelijk ook in de sfeer van het heilig avondmaal. En tegelijkertijd ook in de sfeer van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Hij heeft geleden, zijn lichaam gegeven als een offer. En nou mag volgende week zondag, mag dat lichaam en bloed van de Heere Jezus Christus geestelijk gegeten en gedronken worden. En zo zien we hier een waarschuwing voor een weg die doodloopt. En een aanbeveling voor een weg die tot het leven leidt. Als wij deze tekst willen begrijpen, dan moeten we ook weten wie eigenlijk die Hebreeën waren. En die Hebreeën waren dus Joden, christenen. Christenen die uit de Joden voortkwamen. Ze waren tot bekering gekomen, beleden de Heere Jezus als hun zaligmaker. En dat veroorzaakte strijd met de overige Joden. Dat veroorzaakte strijd en twist. En er ontstond spanningen, ook binnen families en binnen gezinnen ontstonden spanningen. Moet u zich voorstellen dat de Joden zo gebrand waren op de voorvaderlijke overlevering. En dan enkele van hun kinderen gaan nu volgen Jezus van Nazareth. En daarmee denken die ouders dat die kinderen de voorvaderlijke overlevering verlaten. In feite hebben die kinderen juist zicht op die voorvaderlijke overlevering en bevestigen ze die. Maar ze doen niet meer mee met de offerdienst in de tempel, omdat het ware offer gebracht is. Maar die ouders zagen dat niet en moeten zich voorstellen de spanningen in die Joodse gezinnen en in die families. Die spanning was groot. Daarbij kwam ook nog dat die christenjoden niet meer in de tempel mochten komen. Ze werden daar uitgebannen. Dat vonden deze christenjoden heel erg, heel verdrietig. Want de tempel, dat was het centrum van het hele Joodse volk. En dat was een prachtig gebouw met prachtige rituelen en schitterende priesterkleding. En daar mochten ze nou niet meer komen. En daarnaast kregen ze vervolgingen. Hun goederen en bezittingen werden hen ontroofd. En dat hebben ze zelfs nog met blijdschap verdragen. Hebreeën 10, vers 34. Maar nu zijn ze zover dat ze dreigen het geloof op te geven. En ze dreigen dat ze terug, het lijkt alsof ze terug willen keren tot het Joodse geloof. En dat ze de Heere Jezus niet meer willen dienen. Want alles is zo anders geworden voor hen. Ze mogen de tempel niet in. Hun goederen zijn weg. Allerlei spanningen. En wat hebben ze voor teruggekregen? Toch eigenlijk heel weinig, denken ze. En daarom schreef de apostel Paulus deze brief. En legt hen uit dat de hele Joodse tempeldienst heenwees naar Christus. Dat Christus de werkelijkheid is. Ook al is hij in de hemel, hij is nog steeds het werkelijke offer. Hij is de werkelijke voorbidder. En alles wat in de tempel gebeurt, is alleen maar een schaduw. Een schaduw van het echte. Uiterlijk lijkt het heel wat. Maar innerlijk betekent het eigenlijk niets. In vergelijking met de werkelijkheid wat nu in de hemel is. U kunt het beeld gebruiken van bouwtekeningen en het echte gebouw. Als het gebouw er niet is, dan gaat men de bouwtekeningen bekijken. Maar als het gebouw er staat, dan kijkt niemand meer naar de tekeningen. Want het gebouw is er. En zo is de Heere Jezus en zijn volkomen werk het gebouw in de hemel. En nu wil Paulus hen daarop wijzen. Wij hebben een altaar in de hemel. En daar hebben wij een echte voorspraak. Wij mogen langs een nieuwe, levende, verse weg toetreden tot het heilige der heiligen. Wij zijn zeer bevoorrecht. En al de gebeden van de priesters, die waren nu verouderd. Want Christus is de voorbidder. En al de offers waren niet meer nodig. Ze deden het wel, maar ze offerden wel, maar het betekende niets. Want Christus had het offer gebracht. Hij heeft zijn bloed gestort, opgevaren in de hemelse heiligdom. En zijn offer heeft zoveel kracht dat zondaren nu overgezet worden in een nieuw leven. Dat ze niet meer nodig hebben dat de wet hen verkondigd wordt. Want de wet is nu in hun hart ingeschreven. Ze staan op in een nieuw leven. Gods geest vult hen met liefde en met leven. Met vrede, met ware hoop. En zo moeten deze Hebreeën leren zien dat zij de ware hoge priester hebben. Dat zij verzoening voor hun zonden hebben. Dat ze oneindig rijker zijn dan de Joden die nog steeds naar de tempel gaan. Zij mogen Christus kennen met hun hart. Ze hebben een vrije toegang tot God in de hemel door de Heer Jezus Christus. Maar deze Hebreeën zagen dit niet zo duidelijk. Ze waren toch geneigd om te kijken naar die prachtige tempel. En naar die prachtige priesterkleding. Ze waren als kinderen die in een kinderbijbel kijken. En dan zien ze daar die mooie plaatjes van priesters met mooie kleding. Maar daar moeten ze nu van afgebracht worden. Ze moeten de grote voorrechten zien die ze ontvangen hebben. Te vergelijken met een kind. U kunt een kind een cheque geven van 10.000 euro. Of u kunt een kind een paar muntjes geven. Een paar dubbeltjes en kwartjes. Nou, met dat laatste is dat kind heel blij. En dat cheque, dat betekent niks voor hem. En zo was het ook met deze Hebreeën. Ze moesten zien de werkelijke rijkdom die zij hadden. Want die rijkdom is geestelijk. En dat geldt ook voor ons. Zoals wij hier bij elkaar komen. Wij leggen hier geen nadruk op allerlei uiterlijke ceremoniën. Onze kerkdiensten zijn sober. Wij hebben hier geen wierook en kaarsen en al zulke toestanden. Nee, wij hebben hier eenvoudig. Wij hebben hier het woord, een man die staat te preken, en we bidden samen en we zingen, en dat is alles. Nou, mensen in de wereld zeggen, hoe kunt u nou daar zo enthousiast over raken? Dat u ook nog twee keer naar zo'n bijeenkomst gaat op zondag, daar zit uiterlijk helemaal niets aan. Inderdaad, uiterlijk is er ook niet zoveel aan. Maar het gaat niet om het uiterlijke. Het gaat om het innerlijke. En als dat gaat leven, dan zien we rijkdom en leven en hou vast. Door het leven en door de dood heen. Dan zien we het eeuwige leven. Dan ontvangt de mens liefde tot de Heere. Ware vrede. Volkomen zaligheid. Kracht om een nieuwe werkweek in te gaan. Evenwicht in het leven, een fundament om op te staan, dat levende woord van de Heere, want wij hebben een hoge priester in de hemel. En hij geeft ons werkelijk kracht. En we mogen werkelijk naar hem toe gaan en hij neigt zijn oor en hij luistert en hij verhoort gebeden. Hij vernieuwt de krachten. En zo mogen we zicht hebben op de volheid en de rijkdom van de Heere Jezus Christus. En daar moesten de Hebreeën nou ook zicht op ontvangen. In feite waren ze nog steeds in het werk verbond. Want ze dachten dat ze allemaal dingen moesten doen. En dat ze met allerlei ceremonieën moesten voldoen aan Gods eisen. En daarom worden ze vermaand in vers 9. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Dus word niet omgevoerd met die verscheidene vreemde leringen. Wat zijn die vreemde leringen? Wat doet apostel Paulus hierop? Dan moet u niet aan aparte dingen denken, maar dan moet u denken aan de oud-testamentische rituelen. Waarbij de offeraar en de priester met hun gezinnen mochten eten van de offers die gebracht werden in de tempel. Daar verwijst vers 9 naar, wanneer het heeft over spijzen, over eten. In het Oude Testament, met al de rituelen. En ook met het feit dat de priesters met hun gezinnen mochten eten van sommige van die offers. Dat hoeft allemaal niet meer. Dat zijn nu vreemde leringen geworden. Dat is nu achterhaald. De tempeldienst is vervuld. En daarom worden die leringen hier als vreemd aangeduid. Wij hebben nu het evangelie. Wij hebben niet die spijswetten, raak niet, smaak niet, roer niet aan en dit mag wel en dat mag niet. Nee, al die spijzigingswetten en die ceremoniële wetten, die waren toen nodig. En die laten ons Christus zien. Daarom kun je er ook uit preken. Maar het is niet meer om vast te houden. Christus is nu gekomen. En dat zijn nu allemaal vreemde leringen geworden. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit wat je zult eten en wat je niet zult eten. En nu waren er valse leraren onder die Hebreeën gekomen, Joden, en die hadden tot hen gezegd, ja, als je nou de Heer Jezus kent, oké, dat is heel goed, dat is mooi, maar je moet je nou wel vasthouden aan de Joodse wetten. Want dat heeft de Heere God ons toch overgegeven. En hoe meer je dat doet en hoe nauwkeuriger je die spijzigingswetten onderhoudt, des te meer zal God je waarderen. Om door God aangenomen te worden, moet je nog wel houden aan die oud-testamentische wetten. En dat probeerden die Hebreeën dan te doen. En daarmee waren ze gevallen in werkheiligheid. Daarmee hadden ze het werk van de Heer Jezus eigenlijk, waren ze bezig dat te verloochenen. Omdat ze weer aandacht begonnen te leggen op zichtbare zaken en uiterlijke gewoonten. Uiterlijke zaken. En dat gebeurt vandaag de dag eigenlijk nog. Dat gevaar bedreigt ons ook. Ook wij kunnen steunen op uiterlijke traditie en op uiterlijke vormen. En dat wij proberen netjes te leven. En dat we net iets heiliger willen zijn dan een ander. Dat wij ook een levensstijl hebben wat wij heel degelijk vinden. En daarmee gaan we de toekomst tegemoet. En we hopen dat de Heere God het zal waarderen en dat God ons zal aannemen omdat wij zo strikt en netjes geleefd hebben. Ik was toch altijd zo degelijk. En dan weten we best dat geloof nodig is, maar er wordt gedacht dat het toch niet nodig is om de Heere Jezus persoonlijk met het hart te kennen, als ik maar degelijk ben. Ja, we weten dat we wedergeboren moeten worden en we hopen dat dat zal gebeuren. Maar een persoonlijke band met de Heere Jezus, dat is er niet. Maar we hopen dat de Heere ons zal aannemen omdat we zo netjes geleefd hebben. En dat is ook niets anders dan eigen gerechtigheid. Ook dat is niets anders dan Jezus Christus van zijn plaats verdringen. Dat als we maar een goede levensstijl hebben en dat we maar goed in het paadje blijven lopen, dan zal God ons vast wel aannemen om hoe wij geleefd hebben. Maar het gaat wel om een levende band met Christus. En daarom, wat dunkt u van de Christus? Het gevaar van eigen gerechtigheid en allerlei uiterlijke zaken te benadrukken, om daardoor bij God aangenomen te worden, was een probleem bij de Hebreeën. Maar het kan ook ons probleem zijn. En nu is er niets verkeerds mee om netjes te leven. En dat behoren we ook te doen. Maar dat is niet om daarmee de zaligheid te bereiken. En dat mag nooit een rustgrond zijn. En het mag nooit een pleitgrond zijn. Het gaat om Christus. En nooit mogen wij ons geruststellen dat wij zo degelijk zijn. In Christus alleen ligt alle rust. Want dan gaat de apostel verder in vers 10 en hij zegt, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wij hebben een altaar. Wij, christenen, nieuwtestamentische christenen, hebben wij een altaar? Ja, dat hebben wij. Niet het altaar van het Oude Testament wat in de tempel stond. Maar het woord altaar, dat wijst hier op het offer. Het gaat niet om een altaar, het gaat om het offer wat op een altaar gebracht wordt. En er wordt hier verwezen naar het offer van de Heere Jezus Christus. En hier wordt in deze verzen een toespeling gemaakt op het offer op de grote verzoendag. Dan werd het offer buiten de poort verbrand. En in vers 12 trekt de apostel de lijn door naar de Heere Jezus, die met zijn eigen bloed buiten de poort geleden heeft. En nu is het bijzondere hier dat het offer van de grote verzoendag mocht niet gegeten worden. En dat in onderscheid van andere offers die wel gegeten mochten worden. Maar het offer van de grote verzoendag, dat werd geslacht en dan buiten de legerplaats verbrand. En er wordt verwezen hier naar de Heere Jezus. En wat hij gedaan heeft op Goede Vrijdag. En hoe hij buiten de legerplaats geleden heeft. En dat hij eenmaal zijn bloed gestort heeft tot een volkomen verzoening voor al de zonden van heel zijn volk. En dat heeft hij eens en voor altijd gedaan. Hoeft nooit meer herhaald te worden. Bij de Joden mocht dat offer van de grote verzoendag niet gegeten worden. En hier zien we de meerwaarde van het evangelie van de Heere Jezus. Want dan zegt de apostel, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Wij hebben een altaar, wij hebben een offer, het offer van de grote verzoendag. En dan mogen zij niet eten die nog in de tempel daar werken. Maar wij mogen er wel van eten. We mogen eten van dat offer van de grote verzoendag. Dat offer wordt ons verkondigd. Wij hebben een altaar. Dat is de Heere Jezus Christus. Eten wij ook van hem? Dat eten wijst op gemeenschap. Gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Maken wij gebruik van de Heere Jezus Christus? En dan kijken we weer naar vers 9. En daar staat dat het goed is dat het hart gesterkt wordt door genade. De genade van de Heere Jezus in het hart, dat versterkt, dat vernieuwt. De harten moeten versterkt worden, zegt apostel Paulus. En wat voor mensen zijn dat? Dat zijn mensen die een nieuw hart gekregen hebben door Gods geest. Ze hebben een vlezen hart gekregen in plaats van dat stenen hart. Voor deze mensen die vernieuwd zijn door de Heilige Geest en een nieuw hart ontvangen hebben, ze hebben geen behoefte aan al die uiterlijke vormen. Voor deze mensen gaat het om waarheid in het hart. Ze hebben de Heer Jezus nodig in hun hart en ziel. En deze mensen zoeken het leven ook buiten zich in Christus Jezus. Hun hart is vernieuwd. Ze kunnen niet leven bij uiterlijke zaken. Dus het moet echt zijn, gemeenschap met de Heer Jezus, het eten en drinken van Hem. Maar het kan zijn dat iemand genoeg heeft aan de vormen. Ik ga naar de kerk, en ik doe mee, en ik ben een kerkmens. Zo wil ik me ook profileren, ook ten opzichte van de buren. Maar als dat alles is, dan hebben wij ook genoeg aan de vorm. En dat laat zien dat u nog een stenen hart hebt. Als u genoeg hebt aan de vorm. En als u een stenen hart hebt, dat kan niet versterkt worden door genade. Een stenen hart, als je daar water op giet of eten op giet, dat vloeit er zo vanaf. Geestelijk is dat ook zo. Een stenen hart kan niet versterkt worden. Want u ziet dan nog op uiterlijke vormen, op eigen gerechtigheid. Maar u hebt geen honger naar de Heer Jezus. U leeft rustig verder zonder Hem. En al belijdt u dat u onbekeerd bent, u leeft rustig verder. En dat laat zien dat u genoeg hebt aan uiterlijke vormen. U hebt geen honger naar Hem. En u kijkt niet uit naar een hap eten. U kunt rustig bij de Heere Jezus vandaan blijven. Hij staat niet centraal in uw leven. Want het leven dat we leiden is zo aangenaam en zo lekker. En we genieten van de welvaart en van de vele aangename zaken in het leven. En daarnaast zijn we nog kerkelijk. Maar Christus, als Hij er niet in is, dan zijn we dood. Dan hebben we een stenen hart. Maar hier is het wonder, dat de Heere Jezus u uitnodigt om gebruik te maken van Hem. Want wij hebben een altaar, wij hebben een offer. En tot dat offer wordt u geroepen en wordt u uitgenodigd. Een offer waar anderen niet van mogen eten. Zij die nog vastzitten in de tempeldienst, in de vormendienst, die mogen niet eten van de Heere Jezus. Die eten ook niet van het offer van de grote verzoendag. Nee, daar zullen ze niet aan denken om dat te doen. Dat moet buiten het kamp verbrand worden. En dan denken we aan de Heere Jezus, die ook buiten de stad Jeruzalem geleden heeft. En dat Hij ook buiten op Golgotha gekruisigd is, buiten de stad. En daar werd de grote verzoendag vervuld. En dat is het grote wonder dat zij die in Christus Jezus zijn, mogen eten van dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft op Golgotha. Want vers 10 zegt, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Zij die nog buiten de Heer Jezus leven, die nog vastzitten in vormendienst, die mogen niet eten van dat offer. Maar zij die geleerd hebben te hongeren en te dorsten naar Christus, omdat hun stenen hart veranderd is in hun vlezen hart. Ze hebben honger gekregen naar de gerechtigheid van God. Zij mogen eten van dat offer. En Christus nodigt hen om van Hem gebruik te maken. Ze mogen eten en drinken van dat offer. En dat offer is Christus zelf. Ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. Die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En ik ben dat levende brood. Zo iemand dat brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood, dat is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven der wereld. En in Johannes 6, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat is gemeenschap met Christus. De mensen die toen de Heer Jezus dat hoorden zeggen, begrepen dat niet. Die dachten aan letterlijk eten, maar de Heer Jezus bedoelde gemeenschap met hem. En dat komt nou allemaal tot uiting aan het heilig avondmaal. Daar zien wij die gemeenschap. Daar wordt de Heer Jezus gegeten en gedronken. Daar vindt gemeenschap plaats met hem. Zij die hongeren en dorsten naar hem, die niet zonder hem kunnen. Ze hebben een vlees en hart ontvangen. Dat vlees en hart moet gevoed worden. En zij mogen nu eten en drinken van het offer van de grote verzoendag. Dus voor wie is het avondmaal? Voor hen die geen steen en hart meer hebben. Voor hen die een hart hebben die bearbeid is door Gods geest. Die verlangen kennen naar de Heer Jezus. Die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Omdat de Heer Jezus alleen een volkomen verzoening is voor hun zonden. Hij heeft gedaan wat de oud-testamentische offers nooit konden doen. Hij heeft volkomen verzoening bewerkt. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Dat heeft de Heer Jezus gedaan op Goede Vrijdag. Daar heeft hij het offer gebracht van de grote verzoendag. Hij gaf zichzelf voor arme zondaren. Zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten. En er mag overdacht worden aan het avondmaal. Het heeft de Heer Jezus alles gekost om zijn volk geestelijk voedsel te geven. Hij werd gestraft om hun vuil. En gaat maar na in uw leven. U die op de Heer Jezus ziet al het vuil van uw leven. Al de verkeerde woorden, al de verkeerde houdingen, al de hardheid die u had in uw leven, werd allemaal gelegd op hem. En toen moest hij het afbetalen. En toen werd hij geslagen om de overtreding van zijn volk. Toen werd hij van God verlaten. Toen was hij in de angsten van de hel. Want hij heeft hun overtredingen gedragen. En hun ongerechtigheden op zichzelf genomen. En dat offer is volkomen genoeg. Daar kan niets bij. Daar mag ook niets bij. Hij heeft alles betaald. Eens en voor altijd. En daar heeft een kind van God volkomen genoeg aan. In het leven en in het sterven. Want hun borg heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Er is genoegdoening gedaan. Het is betaald. Het is af. En daarom mogen Gods kinderen zeggen, wij hebben een altaar. Wij hebben bevoegdheid om te eten van dat offer Christus. Zo mag er gemeenschap zijn met de Heer Jezus. Zo mag er leven zijn uit en door hem. En dan wil u niet meer voor uzelf leven. Maar dan wilt u leven voor hem die u gekocht en betaald heeft. En hier wordt dat altaar verkondigd. Maar het betekent niet dat alle mensen van dat altaar eten. Want het kan zijn dat een mens daar geen behoefte aan heeft, omdat hij de schoonheid van die Christus niet ziet. Het gaat niet alleen dat u uitgenodigd wordt. Het gaat niet alleen erom dat u een bevoegdheid hebt, dat u genodigd wordt. Maar het gaat er ook om dat u behoefte hebt. Dat u zelf niet meer zonder hem kunt. Dat uw hart, bent u kwijtgeraakt aan hem. Hebt u behoefte aan de Heere Jezus? Zeg niet te gauw dat u dat hebt. Onderzoek uzelf in deze week van voorbereiding. Wanneer u behoefte hebt met de Heere Jezus, dan wilt u dagelijks met hem leven. Dan leeft u bij het woord van God. Dan zoekt u ook zijn wil te doen. Daar streeft u naar. Als u behoefte hebt aan Christus, dan wilt u dat uw leven gekruisigd wordt. Dan hebt u een hekel aan de zonde. Niet alleen aan de uitbrekende zonde, maar ook die zogenaamde kleine zonde. Daar bent u benauwd voor. En wanneer u behoefte hebt aan de Heere Jezus, dan ligt uw leven in overgave voor hem. Dan bidt u, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, neemt u alles in mijn leven. Neemt u de hoogste plaats in. Dan staat hij centraal. En voor zulke mensen heeft de Heere Jezus zijn avondmaal ingesteld. Voor zulke mensen is hij aan het kruis gegaan. Voor mensen die door zijn Vader getrokken zouden worden tot hem. En dat zij zijn schoonheid zouden zien. Bent u al bij dat altaar geweest? Hebt u al de schoonheid en de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van dat offer gezien? Hebt u daar uw zonden beweend? Bent u daar verkwikt? Hebt u volkomen genoeg aan hem? Voor zulke mensen heeft de Heer het avondmaal ingesteld. En laten zulke mensen ook niet dwaas zijn om bij dat altaar weg te gaan. Dat moeten die Hebreeën niet doen. En dat mogen wij ook niet doen. Bij dat altaar blijven. Weggaan daarvan, dat is de dood. Dan komen we weer in de kramp van te moeten en allerlei wetten. Dan komen we in uiterlijkheden terecht. Dan hebben we alleen maar de schaduw van de Heere Jezus. Een jongen wil toch niet de schaduw van zijn vriendin. Die wil zijn vriendin hebben. Het gaat niet om de schaduw van de Heere Jezus. Het gaat om de Heere Jezus zelf. Bent u al tot hem gekomen? Hij wil nog een vlezen hart geven, waar er alleen nog maar een stenen hart is. Hij roept mensen uit de dood tot het leven. En de Heere kan uw honger stillen. Hij leidt in gemeenschap met hem. En dan daar aan het avondmaal, dan mogen ze het horen, dat ze nimmer meer zullen dorsten, nimmer meer zullen hongeren in de eeuwigheid. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 40, het vierde vers. Thank you. Laten wij bidden en danken. Eeuwige majesteit, wij zeggen u dank dat het volle licht gekomen is met u, Heere Jezus. Dat u dat offer van de grote verzoendag volkomen hebt gegeven. En dat uw volk uit het Nieuwe Testament daarvan mag eten. Want daar was alles op gericht. Het Oude Testament richtte zich op. Die gemeenschap met Christus. Het werd daar ook al verkondigd. Al was het onder een schaduw. En het volle licht kwam in het Nieuwe Testament. Maar beiden verkondigen ons Christus. Heere, wij bidden u. Verbind ons aan u. Dat wij ook niet alleen een uitnodiging, een bevoegdheid hebben. Maar dat wij ook behoefte hebben. Een levende behoefte aan u en dat wij hongeren en dorsten naar u als vrucht van een vlezen hart. Heere, wilt u dat bewerken in ons hart en ziel en leven. Wij bidden u, gedenk ons in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Wil Heer uw zegen geven vanavond, wanneer dominee Bos mag voorgaan. Wil ons woensdagavond een gezegende bidstond geven. En dat we ons daar ook voor mogen verootmoedigen voor u. En u smeken om uw onverdiende, maar noodzakelijke zegen over ons en over onze kinderen. Heere, wil in genade op ons neerzien. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 69, vers 14.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.